Oké. Okay. De Bijbel spreekt over twee werelden. Twee. De Bijbel spreekt over de oude wereld, zoals die staat beschreven in Genesis 1. De wereld die onder een vloek is, zoals beschreven in Genesis 3. Waar God tegen Adam zegt, Adam, om jouwentwil is de aarde vervloekt. Heel veel christenen vergeten dat soms. Ook als ze moeten uitleggen waarom het zo'n rotzooi op aarde is. De aarde is onder een vloek. Er is gebrokenheid. Heeft God vervloekt uit frustratie? Nee, God heeft vervloekt uit noodzaak. Opstand. We leven in een aarde onder de vloek. En daarom is er degeneratie, daarom is er ziekte, daarom is er verdriet, daarom zijn er natuurrampen, daarom begonnen dieren elkaar op te eten en dingen te ontwikkelen om elkaar te verscheuren. Dorens kwamen er in ene. En de vijand die draait het weer om, hè? De draak draait het om, die zegt nee, dat is geen degeneratie, dat is geen vloek, dat is het mechanisme waardoor alles tot stand komt. Als je weer zo'n fijne mutatie hebt, kanker of zo, dan komt er iets heel moois uit. Ja, ja. Hij draait alles om. Als je in de Satanskerk komt, dan hangt het kruis van Christus op zijn kop. Nou, dat is precies het logo. Want hij draait alles om. Oh, je zult niet sterven hoor. Tuurlijk niet. God is alleen bang dat je net zo intelligent wordt als hij, dat je net zoveel kent. Maar goed, dat is een andere preek. Dus de oude wereld is daar. En de Bijbel spreekt hoe God die tot aanzijn brengt. In Jesaja dat die tot een leefbare planeet wordt gemaakt. Maar er is ook een nieuwe wereld. En die vinden we in Openbaring 21. En daar wil ik 5 versen over lezen. Dat is de nieuwe wereld. En die komt eraan. En die is ook nodig. Johannes staat daar, krijgt in open visioenen, krijgt hij van God te zien wat er allemaal gebeuren gaat in de nabije en in de verre toekomst. En dan lezen we, en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan en de zee was niet meer. En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, neerdalen uit de hemel van God. Getooid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen, kijk, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn. En hij zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal niet meer zijn. Nog rouw, nog geklaag, nog moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij, die op de troon gezeten is, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zeide, schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. Hoe we ons best ook doen voor deze aarde, en we moeten ons best doen, milieu, CO2... De aarde gaat eraan. De aarde blijft niet eeuwig. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En we zitten in een neerwaartse spiraal en het is goed dat we ons blijven inzetten, want er is een cultuuropdracht. We moeten de aarde nog steeds onderwerpen en in stand houden. Maar als ik naar de wereldleiders kijk en naar de belangen en naar de verborgen agenda's, heb ik niet zoveel fiducie dat ze die aarde gaan vernieuwen. Hij gaat ook voorbij, dat is wat de Bijbel leert. Moeten wij dan met onze armen over elkaar kijken, net als Jona, hoe de aarde naar de... Nee, we moeten ons blijven inzetten, alsof de aarde wel te redden is, maar hij is niet echt te redden. We moeten wel ons best doen, niet meehuilen met de wolf in het bos. Nou, die nieuwe aarde, wie gaan die aarde bewonen? Interessante vraag. Er komt een nieuwe wereld. Maar wie gaan die aarde bevolken? Gaat God weer helemaal opnieuw beginnen met atomen en moleculen? Begint hij weer dat ingenieuze, duizelingwekkend, ingewikkelde scheppingsproces met die bouwstenen van het leven? Of niet? De Bijbel geeft er antwoord. Nee, hij gaat niet opnieuw beginnen. Hij begint daar niet aan. Maar wie gaan die wereld dan bewonen? Dat zijn de mensen die vrede hebben gemaakt met God. Die gaan de nieuwe wereld bewonen. Die gaan naar de nieuwe hemel, die gaan naar de nieuwe aarde. Ja, dat klinkt te mooi om waar te zijn. Wie zegt dat? Wat een onzin. Ja, je moet nog maar afwachten dat er een leven na de dood is. Briljante vraag allemaal. Ik zeg dan altijd heel vaak, ja, maar er is toch ook een leven voor de dood? En het klinkt als een dooddoener, maar daar moet je maar eens goed over nadenken. Als er een leven voor de dood is, waarom kan er dan geen leven na de dood zijn? Wat is wonderlijker? Jezus heeft gezegd, en hij heeft het gedemonstreerd, ik ben de deur. Zijn dat woorden van een waanzinnige? Een godsdienst waanzinnige uit Nazareth, ik ben de deur. Wat nou deur? Hoezo deur? Maar Jezus wist precies wat hij zei. Hij is de deur. Wat voor deur? Een geestelijke deur. Een deur waar naartoe? Naar God. Want die deur was wel dicht, net sterker nog, er was geen deur. Er was geen deur. Alle hebben gezondigd, zegt de Bijbel, en missen Gods heerlijkheid. En ik hoop niet dat hier nog steeds mensen zijn die denken, nee, zonde is een verzinsel, zonde bestaat niet. Hoe blind en dom kun je zijn in deze wereld? Zonde zit overal, zonde zit zelfs in ons allemaal. Als je eerlijk naar jezelf kijkt, dus weet je dat zonde in je zit. Maar Jezus zegt, ik ben de deur der behoudenis. Hij is een geestelijke deur en een geestelijke deur moet je geestelijk binnengaan. Jezus wist precies wat hij zei. En door die deur kom je in een rechte relatie met God. Als je door die deur gaat in geloof, in vertrouwen op God, schrijf je in voor de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Want dat is impliciet je redding. Dat is je toekomst, dat is je toekomstig verblijf. Het huis van de Vader met vele woningen, de nieuwe aarde. En ik ben door die geestelijke deur gegaan. En hoe ga je door de geestelijke deur? Deze gemeente moet het kunnen dromen, maar ik leg het toch weer een keer uit. Jezus zegt tegen Nicodemus, de theoloog Nicodemus, als jij niet opnieuw geboren wordt, kun je het koninkrijk van God niet zien. Er ontbreekt iets aan je perceptie. Nicodemus, je moet geboren worden uit water en uit geest. Want als je uit water en geest geboren wordt, ga je het koninkrijk van God binnen. We weten, water is het woord van God. En de geest van God is natuurlijk de Heilige Geest. Water is niet de doopwater. Want door doopwater kom je niet tot geloof, maar wel door het woord van God. Het geloof is uit het horen. Het woord van God maakt ons rein. Want dan kunnen we ons bekeren en dan kan Jezus ons wassen. Jezus zegt, jullie zijn rein om het woord dat ik tot je gesproken heb. Dat maakt je rein, want dan kun je bekeren. Dan kun je met je zonde naar God en dan kan hij ze wegnemen. Jezus is de geestelijke deur. Nou, praktisch kunnen we de vraag stellen, hoe werkt dat dan precies? Hoe werkt dat dan? Want we weten allemaal, als Jezus hier verblijft, iedereen hier, zelfs de kleintjes hiernaast, als Jezus vertoeft, we vallen allemaal weer in stof uiteen. Dit verandert weer in stof. Stof ben je, zegt God. En tot stof zul je terugkeren. Dus dit lichaam verdwijnt. Gaat niet mee. Je zult dit moeten missen op de nieuwe hemel. De nieuwe aarde. Ja. Wat zei God? Stof zijt gij en tot stof zult ge wederkeren. Maar gelukkig bestaan wij niet alleen uit geest, of uit een lichaam, maar we zijn geest, ziel en lichaam. En geest en ziel, die zijn eeuwig. Want die geest, van wie hebben we de geest? Van God, van boven. Ons lichaam hebben we uit de aarde. Wat uit de aarde is, gaat terug naar de aarde. Maar wat uit God is, gaat terug naar God. Maar die geest van God heeft zich verbonden met onze ziel en onze persoonlijkheid. En die krijgt een nieuw lichaam. Dat is wat Jezus zegt tegen de Sadduceeën. Jullie zullen zijn, in het koninkrijk van God zullen ze zijn als de engelen. En ik verlang wel naar zo'n lichaam hoor. Zeker naarmate ik ouder word, is dat een geweldig lichaam. Want je wordt niet moe, je wordt niet mat. Het is duurzaam. De engel Gabriel verscheen aan Daniel in de 6e eeuw voor Christus. En 600 jaar later verschijnt hij fris en fruitig aan Maria. Nog geen grijze haar hier. Krachtig. Eeuwig. Eeuwig. Daar zie ik naar uit. Ik sta gelukkig door genade in het boek. En weet u, sommigen vinden dat moeilijk. Hè? Die zeggen, ja, hoe kan dat nou? En in onze tijd hoeft het toch niet meer moeilijk te zijn? Wat hebben wij als we een oude computer hebben en dat ding begint te kraken en te piepen en het duurt een uur voordat je iets op je scherm krijgt? Wat kun je doen met die computer? Tenminste, ik niet, maar Mark doet het meestal voor mij of Erwin. Maar wat kun je doen? Al die bestanden, die kun je op een nieuwe computer overzetten of op een sticky. Het bestand van mij, mijn ziel, dat zijn wat bestanden, die gaan naar een nieuwe computer, een nieuw verheerlijk lichaam. Alleen de virussen worden eruit gevist. Dat zijn er ook nogal wat. He, dat is een firewall van de Holy Spirit. Die houdt al die virussen tegen, dat is de zonde. Mensen, het is mogelijk. Als wij al zoiets kunnen maken, wij simpele mensen, hoeveel kan God de inhoud van onze ziel, onze persoonlijkheid, een nieuw leven geven? Is ook wat Paulus zegt in 1 Korinthe 15, want we moeten alles bijbels onderbouwen. Paulus spreekt er heel duidelijk over. Prachtige boeken, de Korinthe boek. Ja, welk boek is niet prachtig? Interessant, 1 Korinthe 15. Prachtig hoofdstuk. Gaat Paulus in op de onzin en de nonsens om niet te geloven in het leven na dit leven. De opstanding. En dan, hij heeft een heel veel over te zeggen. Maar in vers 50 zegt hij, 1 Korinthe 15, dan zegt hij dit. Dit spreek ik evenwel uit, broeders en zusters. Vlees en bloed kunnen het koninkrijk van God niet beërven. Het vergankelijke, ons lichaam, beërft de onvergankelijkheid niet. Dus ons lichaam komt niet op de nieuwe wereld. Komt niet in de nieuwe hemel. Zie, ik deel u een geheimenis mee, zegt Paulus. Alles zullen we niet ontslapen. Dat gaat over de opname. Maar alles zullen wij veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik. Bij de laatste bazuin. Want de bazuin zal klinken. En de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden. En wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Prachtig, prachtig. Dit vergankelijke gaat weg. Helemaal weg. Geen littekens meer. Ook geen gezond weefsel. Alles zal weg zijn. Maar mijn ziel, mijn persoonlijkheid, mijn echte ik, gekoppeld aan de geest van God, wat onvernietigbaar is. Hè? God is eeuwig. Dus als God zijn geest geeft aan de mens, om in de mens te zijn, de levensgeest, is dat ook onvernietigbaar. Nou, op Goede Vrijdag voorzag God in een aanbod voor alle mensen. Goede Vrijdag, ik heb er vaker over gesproken, maar het kan geen kwaad. Op Goede Vrijdag zei God in principe tegen elk mens: dit is mijn vredesaanbod. Je kunt vrede met mij gaan maken vanaf vandaag. Wat hield dat in? Nou, ik heb geschreven, elk mens heeft een onbetaalbare schuld bij God. Elk mens. De Bijbel zegt, alle mensen hebben gezondigd en ze missen de heerlijkheid van God. En wat is die schuld? Dat is het loon van de zonde. En wat is het loon van de zonde? Dat is de dood. Geestelijke dood, uiteindelijk ook lichamelijke dood. Dood. Van God gescheiden. De bron van het leven, maar gescheiden van God. Daarom hebben we nieuw leven nodig. Maar God, heb ik geschreven, betaalde deze schuld in zijn zoon, in onze plaats. Zo werd hij Gods losgeld. Dat is zo onvoorstelbaar, mensen, want dit komt uit de Joodse godsdienst voort. En het is onmogelijk dat een Jood of Joden dit zouden durven verzinnen, laat staan dat ze het verzonnen hebben. Het is onmogelijk wat het evangelie ons leert. En toch leert het evangelie ons dit. God betaalde zelf de schuld. Wij kunnen ons niet opwerken naar het niveau van God, want we schieten in alles tekort. Jacobus, de halfbroer van Jezus, leert later: als wij op één punt struikelen, zijn we schuldig, want God is volmaakt heilig. Dus ons restte de genade, maar God kon die genade ook weer niet zo geven, zo van, oké, weet je wat, we praten er niet meer over, zand erover. Kon niet, want hij is rechtvaardig, hij is rechter, hij is heilig en volmaakt. Nou, ik heb dit voorbeeld wel eens vaker gebruikt, het is niet van mij, daarom is het waarschijnlijk een goed voorbeeld. In Amerika was een rechter. En de man had al jarenlang sprak hij recht en hij was een geweldige rechter. Want iedereen wist, deze man die houdt zijn ambt in ere. Hij is een echte rechter. Hij doet recht, ongeacht de prijs. En hij was al op leeftijd. Maar op een dag, als hij weer moet rechtspreken, dan ziet hij in de papieren, had hij al gezien van, hé, die naam ken ik, dat lijkt op een jeugdvriend van mij. Het valt toch niet? En ja hoor, ja. Het blijkt zijn jeugdvriend te zijn. En daar zit hij als rechter. In zijn ambt als rechter zit hij daar op zijn rechterstoel. En hij kijkt naar zijn vriend. En hij denkt, wauw, $80,000, dat kan die man niet betalen. Hij kan zijn gezin niet eens te eten geven. Laat staan die $80,000, hoe moet hij dat betalen? Maar de jury, je weet hoe dat in Amerika gaat, hè, die wordt bij elkaar geroepen en die doen een uitspraak. Die zijn van mening dat hij het moet betalen en anders de gevangenis. Zoveel jaar, 20, 30 jaar, weet ik veel. Maar het gaat om het principe. En die rechter heeft twee emoties. Een hele grote bewogenheid voor zijn vriend en het gezin. Dus hij voelt het in zijn hart, het doet pijn. Maar hij kan niet die hamer aan de kant leggen. Hij kan niet zeggen van, voor jou maak ik een uitzondering. Want hij is rechter. Hij moet recht spreken. Ik weet niet in hoeverre dat in dit land gebeurt, in andere landen, maar deze rechter die houdt zich aan zijn ambt. En hij met pijn in zijn hart veroordeelt hij de man tot $80,000 boete of gevangenisstraf. That's it. Maar daarna, na de rechtspraak, doet hij dat lange gewaad uit en hij snelt naar zijn vriend, pakt een cheque. Die rechter moet wel heel goed verdienen, maar toch, hij pakt een cheque, pakt zijn pen en schrijft een cheque uit van $80,000 en geeft het aan zijn vriend. Dat is op Goede Vrijdag gebeurd. We konden niet betalen. We konden niet betalen. Alleen, God kon geen cheque uitschrijven. Want je kunt geen cheque uitschrijven voor het loon van de zonde, dat is namelijk de dood. Dan heb je iemand nodig die bereid is te sterven als plaatsvervanger. En je hebt iemand nodig die zonder zonde is, anders kan het nog niet werken. En die was er niet, dus God werd zelf mens in zijn Zoon, Jezus. Dit verzin je niet. Dit verzin je niet. Ik hoop dat u dit begrijpt. Dit verzin je niet. En zeker de vrome Joden niet. Maar het is wel gebeurd, daarom sta ik hier. Daarom zit u hier. Daarom zijn er ontelbare christenen wereldwijd, zelfs in onze tijd. Het aanbod is Gods vergeving en vrede. En deze vergeving en deze vrede impliceert ook eeuwig leven. Dat impliceert dat je deel mag nemen aan de nieuwe werkelijkheid die God gaat maken. Als je een nieuw lichaam van hem krijgt. Het vergankelijk heb afgelegd en het onvergankelijk heb aangedaan. Dat is je deel. Maar ons deel is dat God van ons vraagt dat wij erkennen dat wij een schuld bij hem hebben. Dat we niet net doen alsof we niet weten waar hij het over heeft. Als hij het over zonde heeft en ongerechtigheid. En dat we zeggen, ja, ik weet niet waar u het over hebt, Heer. Maar dat we dat erkennen. En dat we erkennen dat we hem nodig hebben, dat we zijn genade en vergeving nodig hebben. En dat we bereid zijn een leven te gaan leven in een nieuwe stijl. Namelijk in de gezindheid van Jezus. Dat we meer en meer op hem gaan lijken. Niet qua uiterlijk, alsjeblieft niet, laat niet allemaal je baard staan, mannen. of sandalen, maar innerlijk. Dat is Gods deal met ons. En nogmaals, God is niet de God van de hel- en verdoemenispredikers, van met schuim op hun grote monden. Ergens naar de hel en de hel en de hel. Dat is niet de God van de Bijbel, hoor. De God van de Bijbel zegt, je bent op weg naar een plek waar ik niet wil dat je terechtkomt. Over mijn lijk. Over mijn lijk. Over mijn lijk. Letterlijk op Goede Vrijdag. Over zijn lijk. En toch zijn er mensen, veel te veel, al is het er nog maar één, veel te veel, die zeggen natuurlijk. En stappen over het lijk heen. Alsof daar een leugenaar werd afgemaakt aan het kruis. Een man die niet het lam Gods genoemd zou moeten worden, maar de rat Gods, omdat hij iedereen misleidde. Over mijn lijk, zei God. Over mijn lijk, zei Jezus. Daarom zegt Jezus ook, als ik niet gekomen was, hadden ze een verontschuldiging, hadden ze excuus. Maar nu ik gekomen ben, heeft niemand een excuus. Niemand heeft een excuus. Zelfs nu weet iedereen wie Jezus is. Je zult een antwoord moeten geven. Oh, ik wil geen antwoord geven. Dan geef je ook een antwoord, hoor. Hetzelfde als mensen zeggen, ik geloof niet. Ja, tuurlijk geloof je. Nee, ik geloof niet. Ja, je gelooft wel. Nou, waar geloof ik dan in? Nou, je gelooft dat er geen God is. Dat is ook geloof. Want niemand was bij het begin van de schepping. Niemand was erbij toen Jezus optrad. Dus we hebben allemaal geloof. Of niet? Amen? Gelukkig. Ik wil demonstreren wat de wedergeboorte inhoudt. En ik heb dat al lang niet meer gedaan, maar ik ga het nu doen. En dan moet ik even kijken wie ik daarvoor kan vragen. Ja, dat wordt lastig. Willem, wil jij me een keer assisteren? Willem is wel geschikt. En dan moet ik iemand hebben die net zo lang is als Willem. Nee, Mark. Je broer. Harm, kom maar. Dat is mooi als je een tweeling hebt in de gemeente. Blijf staan, let goed op. Je mag die kant op kijken. Jij ook. Let op, Willem, jij vertegenwoordigt de mensheid. Dus je moet een beetje somber kijken, want het gaat niet goed met de wereld, oké? Allemaal gedoe met klimaat en handelsoorlogen en zo. Dus jij vertegenwoordigt de mensheid. Dit is de straf van God. Die is op de mensheid. Want alle mensen hebben gezondigd. En jij bent de mensheid, dus jij krijgt de straf van God op je. Zo, ik wil hem wel terug naar afloop. Oké. Willem vertegenwoordigt dus de mensheid. Somber kijken. Je kijkt veel te vrolijk. Oké, goed. Jij vertegenwoordigt Jezus. Dus je moet je meest vrome uitstraling, moet je die kant op. Jij bent Jezus. Nou was dat de profeet, Jesaja, die leefde in de 8e eeuw voor Christus. En er waren andere grote profeten van Israël. En die profeet Jesaja, die zei iets heel bijzonders. In Jesaja 53 zegt hij zulke bijzondere dingen. Die waren zo accuraat, die waren zo van toepassing op Jezus Christus van Nazareth, dat de critici zeiden, dat is een vervalsing, dat is een vervalsing, dat kan nooit, dat is veel te precies, dat hebben ze er later ingeschreven. Toen werden de dode zeerollen gevonden in Qumran, 120, 150, 100 voor Christus, het complete boek van Jesaja werd gevonden, waaronder Jesaja 53, en was exact, spelfoutjes, één woordje, dezelfde inhoud als wij in onze Bijbel hebben. En de critici hebben we nooit meer gehoord. Nooit meer. Sinds die dode zeerollen. Maar goed, Jesaja die profeteerde over een persoon, die noemde hij de knecht des Heren. En hij sprak over die persoon, om onze overtreding is hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. Er wordt iemand om onze ongerechtigheden doorboord. Er wordt iemand om onze ongerechtigheden verbrijzeld. En dan zegt Jesaja dit: de straf die ons de vrede aanbrengt, welke vrede? Met God, niet wereldvrede. De vrede met God, die straf was op iemand anders. Hij noemt niet de naam van Jezus. Maar op Goede Vrijdag was de straf die ons de vrede aanbrengt op Jezus. Want er staat: de Heere, dat is God zelf, de Heere heeft ons aller ongerechtigheid op Hem, niet op Harm, maar op Jezus doen neerkomen. God heeft ongerechtigheden van ons allemaal gepakt, heeft die op een individu gelegd. 800 voor Christus. Goede, dank jullie wel mannen, dank je wel. 800 voor Christus werd het al opgeschreven. En daarom zijn mensen die zich bekeren, oprecht bekeren, zich laten dopen, die oprecht Jezus willen dienen met al ons lekker gebrek. Wij zijn een nieuwe schepping. Daarom zegt de Bijbel, zo is er dan geen veroordeling meer voor wie in Christus is. Want die veroordeling is door Christus op het kruis gedragen. Maar wij zijn ook een nieuwe schepping van binnen. We zijn veranderd. Alleen de oude natuur, de wereldse zuigkracht en de demonische dimensie proberen die mens, die nieuwe mens, terug te drukken, als het ware weer. In die oude staat, in de leugen te houden. Daarom is Bijbels pastoraat zo nodig. Dat je die leugens kan losmaken en dat je bevrijd wordt. En dat je die nieuwe schepping kan etaleren en demonstreren. Nou, wat heeft de doop daar nog mee te maken? Dat is het laatste, ronden we af. De doop heeft een functie. De doop laat eigenlijk symbolisch zien wat er geestelijk heeft plaatsgevonden. Kijk, als je Christus aanneemt als je verlosser en Heer, je bent opnieuw geboren, ben je gered. Wat er ook gebeurt, als er wat gebeurt en je ontslaapt, je sterft, je bent gered. Zelfs als je niet gedoopt bent. Als je de tijd hebt om je te laten dopen, is het wel belangrijk dat je laat dopen, want de Bijbel zegt heel nadrukkelijk dat je moet laten dopen. Jezus zegt in het grote gebod niet, nou als het je uitkomt, laat je een keer dopen. Of mocht je er zin in hebben, weet je, laat je dopen. Nee, het is een gebod. Het is een gebod. Het is niet vrijblijvend. En dit is wat de doop inhoudt. En we vinden dat in Romeinen, mooi beschreven in Romeinen 6. Het is wel Paulus aan het woord, dus soms moet je 10 keer lezen en die zin in stukken knippen. Maar hij zegt hele goede dingen, Paulus. Maar ja, hij was intellectueel en dat zullen we weten ook, hè. Hij was een grote intellectueel en hij was ontzettend gezalfd door God, echt waar. En dan zegt Paulus dit, hij schrijft aan de christenen in Rome, waar hij uiteindelijk naartoe zal gaan. Hij zegt, wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade toenemen? Volstrekt niet. Immers, hoe zullen wij, die de zonde gestorven zijn, daarin nog leven? Met andere woorden, we zijn bekeerd. Hoe kunnen we dan nog vasthouden aan zondige dingen? Of weet u niet, dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des vaders, zo ook wij in nieuwigheid des levens zouden wandelen. Tot zover. Dus feitelijk, stel dat ik dit ben, even, of Jacqueline vandaag. Christus is 2000 jaar geleden gestorven aan het kruis, hij is begraven, de derde dag stond hij op. Maar hij stierf in de plaats van Jacqueline onder andere. Dus alle zonden van Jacqueline, die werden met Christus meebegraven. Want Christus nam alle zonden op zich. Dus toen hij begraven werd, werden die zonden meebegraven. Dat wil zeggen, voor alle die hem hebben aangenomen. Want hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. En die begrafenis heeft plaatsgevonden en Christus stond op de derde dag op uit de dood, verscheen aan meer dan 500 mensen, aan een hele hoop mensen. Ze hebben hem aangeraakt, God bewees, het is mijn zoon, hij heeft de zonde op zich genomen. En het watergraf wat Jacqueline heeft ondergaan, Jacqueline werd symbolisch met Christus begraven, de oude natuur werd begraven en ze stond op in een nieuw geestelijk leven. Nou, één opmerking nog, vooral voor de kijkers thuis. En alle mensen die nog nooit van Jezus hebben gehoord, kunnen die het schudden? Ik denk het niet. Alleen dat laat ik aan God over. Want er is een deur. En ik weet dat er mensen door die deur zullen gaan of zijn gegaan die nooit van die deur hadden geweten. Ik denk dat Isaac, ik denk dat Jacob, ik denk dat Abraham, ik denk dat David, ik denk dat Elia en Elisa ook door die deur zijn gegaan zonder dat ze het wisten. Ik denk niet dat Elisa het zondagsgebed heeft gebeden. Wie denkt het wel? Jezus was er nog niet. Er zullen mensen zijn, wereldwijd, die nooit de naam van Jezus hebben gehoord. Die het koninkrijk van God ingaan op grond van het werk dat Jezus aan het kruis heeft verricht. Want God gaat oordelen. En denk erom, God is rechtvaardiger dan wij. Zou het wel niet rechtvaardig zijn als hij tegen een Eskimo zegt die nog nooit van Jezus heeft gehoord, van ja, sorry joh. Ja, maar ik heb het evangelie nooit gehoord. Ja, dat is jouw probleem. Zo is God niet. God zal een weg banen. Maar zonder Jezus was niemand van ons bij God terechtgekomen. Vergeet het. Ook David niet. Ook Abraham niet. Ook Daniel niet. Jacqueline, ik richt me even tot jou. En straks hebben we een kaart voor je. Die gaat Marion je geven. Jacqueline, als je christen wordt, en je bent al lange tijd, en je bent gedoopt, dan hoop ik vurig dat God je heel veel jaren gaat geven in goede gezondheid, dat hij je machtig gaat gebruiken. Maar als ervaringsdeskundige zal ik je ook vertellen dat het soms niet meevalt op de smalle weg met God. Want er zullen teleurstellingen zijn. Familie. Je zal misschien teleurgesteld raken in jezelf, maar je zult ook teleurgesteld worden in het grondpersoneel van Christus. Er is niemand die je heftiger kan teleurstellen dan mede-christenen. Dat kan. En er zijn een aantal hier ook in de gemeente die daarover mee kunnen praten, ik ook. En dat is een realiteit. Maar wat ik al zei bij het zwembadje, daarom moet je leren je oog gericht te houden op Jezus. En je moet leren geestelijk te gaan functioneren. Want als ik in mijn oude temperament zou hebben gereageerd, had ik allang het bijltje erbij neergegooid. Echt waar. Had ik allang gezegd, zoek het even uit met je kerk. Maar omdat ik mijn oog leer richten op Jezus, omdat ik leer met mijn emoties, mijn woede en mijn frustraties naar God te gaan, en hij me onderwijst hoe ik het moet aanpakken, hou ik het vol. En groei ik en word ik steviger en stabieler. Want je moet de werken van je emotie en je vlees ondergeschikt maken aan God. Dus hou je oog op Jezus gericht. Niet op mij. Je mag wel naar me kijken hoor, maar maar ik ben niet je verlosser en je Heer. Ik ben ook niet je overste leidsman, dat is Jezus. En leer in het geloof op hem te zien. En als die teleurstellingen komen, dat echt je bloed gaat koken in je aderen. Hè, dat je, als je de thermometer opneemt, dat je 45 graden van woede. Hè, het kan niet, want dan ben je dood, maar bij wijze van spreken. Leer dan de dingen op Gods manier te doen. En dan word je alleen maar sterker. Want we kunnen het kwaad alleen maar overwinnen door het goede. Oké, dat was de afronding. Vader, we danken u voor de hele dienst. We moesten improviseren, maar u helpt ons, want u bent een helper, groot van kracht. Ik dank u voor alle die heel snel hebben ingespeeld op deze situatie. Ik ga geen namen noemen, maar u kent de namen en ik dank u zo oprecht voor de inzet. Heer, dank u voor dit woord. Dank u dat er twee werelden zijn. En als het goed is, heeft de meerderheid in deze gemeente, die heeft zich al ingecheckt in het boek des levens. En ons wacht die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Ons wacht een nieuw lichaam. We zullen zijn als de engelen. Wow. Ben benieuwd. Maar heren, degene die dat nog niet hebben gedaan of die u op het oog hebt, help ons hen te bereiken. En als hier mensen zijn, Heer, spreek tot harten. Overtuig mensen van de noodzaak om vrede met u te maken. Want uiteindelijk gaat alles voorbij en sneller dan we denken. En dan willen we bij u zijn, dan willen we geborgen zijn in u. Amen.